Klassieken in Am Breda. Het wekelijkse klassieke muziekuurtje bij Breda Nu. Vandaag verzorgd door Rini Hurks Techniek en samenstelling en presentatie door Jetje van Wijk. Hartelijk welkom luisteraars bij deze uitzending van Klassieken in Am Breda. Nog steeds, en dat zal nog wel even blijven ook, zonder de concertagenda waaromheen ons programma normaliter draait. Maar dat geeft ons als presentatoren wel de mogelijkheid om eens iets anders te doen. En vandaag, in de tijd rond de herinneringen aan 1945, hebben wij voor u een luisterspel gemaakt over de violist Gidon Kremer, die veel weet heeft gehad dat er een oorlog was. Het noorden van Letland had iets zuivers, iets ongereps, iets ongrijpbaar romantisch. Zijn bossen, houten huizen, zonsondergangen, zijn zee. Maar er was niets romantisch aan haar politiek klimaat. Letten moesten eeuwenlang kiezen tussen Duitsers en Russen, de rode of de witte, Stalinisten of fascisten, democratische nationalisten of autoritaire nationalisten. Ieder gezin, ieder volwassene, ieder kind was leed aangedaan. En zelfs de metershoge sneeuw kan de treurige geschiedenis van Letland niet bedekken. Thank you. Riga, de hoofdstad van Letland en de grootste stad in de Baltische landen, had door zijn lange muzikale traditie grote aantrekkingskracht op muzici uit de zuidelijke Duitse steden en uit Wenen. In de 19e eeuw was het eigenlijk een Duitse stad met een Duitse smaak, een Duitse levensstijl, een Duitstalige aristocratie. In de 20e eeuw kwamen er muzikale grootheden vandaan, zoals bijvoorbeeld de cellist Mischa Majski of dirigent Maris Janssens, pianist Naum Grubert en violist Philip Hirschhorn. Allemaal geboren in Riga en daar ook begonnen met hun muzikale opleiding die ze dan daarna vervolgden in Moskou of Leningrad. Ook violist Gidon Kremer werd in 1947 in Riga geboren. Hij was kind uit een muzikantenfamilie. Zijn vader, zijn moeder, zijn grootvader, allemaal violisten. Zijn vader, Markus Kremer, Joods, en in Letland geboren, ging gebukt onder ondraaglijk verleden. Tijdens de grote razzia in Riga in 1941 was hij op een wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan het concentratiekamp. Zijn eerste vrouw en hun anderhalf jaar oude dochtertje echter konden niet ontsnappen. En ook de rest van zijn familie, die uit 35 mensen bestond, niet. Ze werden allemaal vermoord tijdens de Holocaust. Maar op die bewuste dag in 1941 belde Markus in paniek en op goed geluk aan bij een flat. Een jonge vrouw deed open en ze verschafte hem onderdak voor één dag. Voor 2 dagen. Uiteindelijk werd dat 2 jaar. Ze kon hem verbergen omdat zij de maîtresse was van een SS-officier en daardoor boven verdenking. Maar na 2 jaar moest hij toch ergens anders heen omdat het gevaarlijk werd. En zij huurde ergens een oude werkplaats voor hem. Hij groef een gat onder de vloer. En samen met een andere onderduiker bracht hij daar de laatste 2 jaren van de oorlog door. Na de oorlog trouwde hij voor de 2e keer. Weer met een violiste, maar dit keer uit het Lets Nationale Symfonieorkest. En in 1947 werd hun zoon Gidon geboren. Een jongetje dat zou opgroeien onder de schaduw die de oorlog achterliet. Mijn vader las. ieder vrij uur, ieder vrij moment, ieder uur dat hij niet met repeteren of lesgeven bezig was, boeken over de Holocaust. Alleen over de oorlog. Alleen over de Holocaust. De beschrijvingen in de boeken konden hem niet uitgebreid en gedetailleerd genoeg zijn. De deportaties, de vrachtwagens volgeladen met lichamen, ondergevoede gevangenen in de concentratiekampen. De gevangenen stervend op weg naar de vernietigingskampen. Executiepelotons aan de rand van massagraven. Kinderen die worden verzameld voor deportatie. Ieder minuut van de dag was hij innerlijk helemaal verscheurd. Hij praatte en praatte. Niet over zijn eigen verhaal, maar over de terreur van de nazi's. Hij las er heel veel over en vertelde dan wat hij had gelezen met de grootste precisie. En leek steeds op zoek te zijn naar feiten die nog verschrikkelijker waren dan de feiten die hij al kende van zijn eigen geschiedenis. Hij geeselde zich met al die verschrikkelijke details. Altijd weer moest hij in gedachten de ellende ondergaan waaraan hij als enige van zijn familie was ontsnapt. Het was een kwelling om naar hem te moeten luisteren. Ik zag de enorme pijn die de verhalen hem deden en ik zag zijn gevoel van schuld. Waarom ben ik als enige gespaard? Gideon werd een bang kind met nachtmerries. En wanneer hij bijvoorbeeld in de rivier het ijs hoorde kraken en breken, associeerde hij dat geluid met de oorlog. Authentieke Jood moest ik worden. Ik werd zonder verdoving besneden, moest Hebreeuws leren, werd verplicht door mijn vader om op alle officiële papieren te vermelden dat mijn nationaliteit Joods was. En ik moest violist worden, wereldberoemd violist. Altijd en eeuwig oefenen. Uren en uren repeteren. Niet omdat ik het zelf graag wilde, maar omdat mijn vader het wilde. En als ik niet oefende, voelde ik 35 familieleden op me drukken. Ik moest de rechtvaardiging zijn van het feit dat hij de oorlog had overleefd. Langzaam komt de bleke, onzekere jongen in opstand tegen zijn vader. Muziek was de enige toevlucht uit de communistische treurnis van alle dag. En in 1965 trokken 3 zeer talentvolle jongens vanuit Riga naar Rusland. Misha Majski, cellist, en de violisten Philip Hirschhorn en Gidon Kremer. Ze gingen bij beroemdheden als Rostropovich en David Oistrakh studeren. Als leerling van David Oistrakh, zelf ook Joods, kwam Gidon intern op het conservatorium van Leningrad terecht, samen met de onberekenbare en cynische violist Philip Hirschhorn, de latere leraar van Janine Jansen. Onder zijn invloed raakte hij heel langzaam los. Maar er begon ook een concurrentieslag tussen de twee. Philip, slank en donker, een echte Adonis. En Gidon, onzeker en niet aantrekkelijk. Een lelijk jong eendje. Beiden doen mee aan het Prinses Elisabeth concours in Brussel. En Philip wordt eerste. Voor Gidon, die derde werd, was dat een enorme teleurstelling. Maar hij revancheert zich in de komende jaren en wint achtereenvolgend 3 grote competities, waaronder het Tchaikovsky Concours in Moskou.
Thank you.
Zowel Hirschhorn als Kremer vluchtten naar het westen. En daar begon Gideon zijn gestage opmars. Langzaam bereikte hij het in staat te zijn om zijn vader en diens oorlogsleed uit zijn gedachten te bannen. En bevrijdde hij zich van die ondraaglijke druk en de verwachtingen van zijn vader. Jaren later publiceerde hij een boek over zijn jeugd, Kindheitssplitter. En naar aanleiding van dat boek componeerde de Letse componist Petarus Vasks een vioolconcert met de naam Distant Light. Een beklemmend stuk, een gezang dat komt uit de stilte. Kremer wordt een ster, maar hij is tegelijkertijd een zoeker naar waarheid. Hij blijft iemand ontdaan van sensatie of uiterlijk vertoon. Het is niet je behendigheid in spelen, want schoonheid verdwijnt soms met de komst van virtuositeit. Er moet vooral een persoonlijke verbinding met de noten zijn. Het is die persoonlijke stem die alles geloofwaardig maakt. Hoe wordt het mysterie geïnterpreteerd? In mijn familie stond discipline en ijver heel hoog. En ik ben geïnfecteerd met het virus perfectionisme. En daar lijd ik dagelijks verschrikkelijk om. De wetenschap dat je ondanks alles nooit in staat bent om het ideaal te raken. Want schoonheid is groter dan wij zelf. Een solo-carrière is een eenzaam bestaan dat veel offers vraagt. Nadat ik mijn thuisland had verlaten, zocht ik naar een plek in mijn zwerversbestaan waar ik eens per jaar met mijn vrienden kon samenkomen om hen allemaal samen te zien, te eten, te drinken en muziek te maken. En ik vond in Lockenhaus in Oostenrijk een kleine kerk met een mooie akoestiek. Mijn droom is waargemaakt. En deze jaarlijkse ontmoetingen zijn, zonder dat dat de bedoeling was, uitgegroeid tot het jaarlijkse Lockenhaus Festival. 10-12 dagen muziek maken met vrienden. Thank you. deze muziek van Rachmaninoff is zo groots. Daar kun je niet van weglopen. Zo heerlijk om die te spelen met je vrienden. Met die grote emotionele gebaren van de muziek lijkt het alsof je een spirituele ruimte binnentreedt, waar de belangrijkste emotie liefde is en levend zijn. Steeds beroemder wordt hij en ontwikkelt zich tot een fijnzinnig, ultragevoelig en gepassioneerd muzikus. En hij formeert een ensemble dat bestaat uit jong talent van de Baltische landen. En hij noemt het Cremerata Baltica. Ze zijn mijn muzikale kinderen. 25 mooie, jonge, toegewijde muzici. Gretig, gemotiveerd, helemaal niet routineus en zonder arrogantie en pretentie. Alleen maar die commitment tot muziek maken op de meest verbonden manier. Ze vormen een brug tussen het heden en de toekomst. De recensie bij hun eerste optreden was: dit is het orkest met de mooiste muzici van de gehele wereld. Een ander karakteristiek van Gidon Kremer is zijn open mind. Al zijn gehele carrière durfde hij het aan om nieuw geschreven vioolmuziek in te studeren en uit te voeren. Nieuw repertoire waarin niemand geloofde en er stijl tegenover stond, bracht hij in première. Tja, muziek behoort niet alleen toe aan het museum, maar ook aan onze tijd en de toekomst. Er moet een balans zijn tussen klassieke muziek en muziek van deze tijd. Partituren werden steeds ingewikkelder. Denk aan Mahler, aan Wagner. En dan is er ineens Arvo Pärt. Met muziek opgebouwd uit de meest fundamentele bouwstenen van de muziek. Muziek vol stiltes. Thank you. Risico's nemen, dat durft hij. Niet bang is hij om gezien te worden als crossover figuur. En is altijd muzikaal jong gebleven, spontaan en bereid om nieuwe paden in te gaan. Ja, laten we ons hart openen om te luisteren in welke mate muziek kan uitdrukken wat we binnen in onszelf voelen. Zoals de muziek van Philip Glass, waar je de positieve energie van onze tijd tastbaar voelt. Het is heel onverwacht en vernieuwend. Allerlei muziekstijlen blijft hij omarmen. Hij toert zelfs met een clownesk duo, waarbij het losse muziekplezier van zowel Kremer zelf als de Kremerata er vanaf spettert. En dan heb je ook nog Piazzolla met tango's en fado's. Leven is maar kort. Je kunt niet achteroverleunen.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Che.
Lang leef in muziek. De slungelachtige jonge violist met zijn zware bagage is een prachtige witte zwaan geworden.
Het is mir een bedürfnis, das meiste wat mich inspiriert, weiter zu geben. Alles, was man gibt, das bleibt. Man sollte eigentlich nichts für sich selber behalten, nur weil das eben stirbt. Gute Musik ist die, die in sich eine Botschaft hat. Gute Interpreten sind die, die diese Botschaft vermitteln. Es ist eine Einladung zur Fantasie, zu einer Wanderung in das Unbekannte, sich zu öffnen und im Alleingang diese Welt zu erforschen. Man muss die Freiheit suchen für seine eigene Stimme, damit man ein Botschafter wird von etwas, was größer ist als wir selber.